Welkom bij Bits of Freedom op de werkvloer. Ik ben Inge en samen met Nico duik ik vandaag in de wereld van software en tech op de werkvloer.
We gaan met onze webdeveloper Martijn hebben over hoe je als ondernemer en werknemer gebruik kunt maken van technologieën die de privacy van je klanten en medewerkers respecteren.
Zie ons als je tijdelijke privacy-kritische collega's met vandaag dus op de agenda welke tools je kunt inzetten om je werk veilig en efficiënt te doen zonder de privacy van de betrokkenen in gevaar te brengen. Privacy-vriendelijke tools worden steeds belangrijker in een tijd waarin datalekken en privacy-inbreuken aan de orde van de dag zijn.
En als je deze podcast waardeert, overweeg dan om bedrijfsdonateur te worden van Bits of Freedom. Zo steun je ons werk en deze podcast. Ga voor meer informatie naar onze website bitsoffreedom.nl.
Laten we beginnen met ons eerste agendapunt, privacy-vriendelijke tech en tooling op de werkvloer. Tegenwoordig zijn er talloze technologieën en tools beschikbaar die je helpen om je werk efficiënt te doen. Maar hoe kies je nou de juiste tools die zowel gebruiksvriendelijk als privacy-vriendelijk zijn? En hoe zorg je ervoor dat je medewerkers deze tools ook echt gaan gebruiken? Martijn, wat is een privacy-vriendelijke tool eigenlijk?
Dat is een goede vraag. Dat is een tool waarin je eigenaarschap hebt over je data. Dus die je niet in de achterkant met allerlei externe derde partijen verbinding maakt. En die niks anders met jouw gegevens doet dan dat de tool belooft te doen volgens de functionaliteit. En die je ook niet probeert in te sluiten in een omgeving. Dus als je kijkt naar Teams of andere Google-achtige producten, dan maakt het heel moeilijk om daar buiten te gaan. En dan doen ze er alles aan om je daar te houden.
En een privacy-vriendelijke tool die laat je dus ook gewoon andere tools daarnaast gebruiken en zegt niet, je mag alleen binnen onze omgeving opereren.
Precies, ja. Dus die laat het toe om het op te slaan in andere formaten. En die maakt het zowel makkelijk om dingen te importeren als te exporteren.
En wat bedoel je precies met een tool?
Een goede vraag. Tool is software, plugin, een app, een website. Alles wat digitaal dingen doet.
Dat is een tool.
Dat is een tool.
Dus Google en Office, dat zijn tools.
Google Docs, Microsoft Office, Teams, Google Drive, dat zijn voorbeelden.
En zo'n tool, zo'n privacy-vriendelijke tool, is dat dan ook per definitie bijvoorbeeld een open source ontwikkelde tool? Dat is een term die we hier heel vaak gebruiken.
Zeker. Ja, dus dat is om zeker te zijn dat software die dingen doet, die het zegt te doen, dat die dus inderdaad privacy-vriendelijk is, moet je kunnen zien hoe die software opereert. Dus je moet de broncode kunnen lezen. Dus alle privacyvriendelijke tools zijn open source. Maar het is niet andersom. Niet per se alle open source tools zijn privacyvriendelijk. Ja, maar het gaat om transparantie. Weet je wat de software, weet je wat de tool doet? En houdt die zich aan de regels?
Ja, check. Dus het is niet per se als ik een open source software gebruik, zit ik oké qua privacyvriendelijkheid.
Nee.
Maar wel qua dat je in ieder geval kan zien hoe zo'n tool ontwikkeld is.
Precies. Open source zegt alleen dat je de broncode kan zien en dat die bewerken is. Maar dat zegt niks over of ze zich aan de privacyregels houden.
En de eerder genoemde Google Docs en Office, dat zijn dus tools. Maar die zijn volgens mij niet open source.
Nee.
Zijn ze dan wel privacyvriendelijk of zijn ze dat per definitie dus niet?
Misschien niet per definitie, niet per definitie omdat ze niet open source zijn inderdaad. En zeker bij Google en Microsoft, die verzamelen continu allerlei gegevens van hun gebruikers in al hun producten, van Google Mail tot Microsoft Teams. Dat gebruiken ze om door te verkopen voor advertenties en reclame. Maar ze trainen ook hun kunstmatige intelligentie modellen ermee. Ja, dus zodra je in hun producten werkt, dan weet je zeker dat over het werk dat jij aan het doen bent, zij nog eens extra geld verdienen en die gegevens doorzetten.
Ja, dus het verbaast me omdat er dus heel veel scholen en zorginstellingen en er zijn gewoon heel veel partijen die deze tools gebruiken.
Ja, en ze werken ook echt actief om zulke sectoren naar zich toe te binden. Dus zowel Google als Microsoft lobbyen actief om ook non-profit organisaties toe te spreken. En dus inderdaad zorg, onderwijs en overheid om te zeggen, hey, hier hebben we een aantrekkelijk pakket voor jullie. En dat is inderdaad heel kwalijk. Zeker als je bedenkt wat voor gegevens daar verwerkt worden. En daarnaast, omdat ze zoveel verdienen met dus die gegevens, maken ze het extra makkelijk om hun producten te gaan gebruiken. Dus in twee klikken kan je als kleine organisatie of als organisatie beginnen met Google Office, Google Suite. En voor een open source tool kost dat misschien wat meer kliks, meer handelingen. En dat is precies waar het hem in zit.
Ja.
Die software kennen.
En waarom is het belangrijk om toch privacy-vriendelijke tools te gebruiken? Dus om toch te zeggen, ik ga niet voor het gemakkelijkste, maar ik kies voor iets wat iets meer werk kost. Maar wat krijg je ervoor terug?
Ja, wat je ervoor terugkrijgt is eigenaarschap over je gegevens, over de data. Dus stel, zeker als je nadenkt over, je hebt klanten of zelfs patiënten. Je hebt mensen van wie je gegevens hebt die je verwerkt. Is natuurlijk heel kwalijk dat zij misschien die gegevens jou toevertrouwen. En dat jij vervolgens het ergens plemt waar het via een achterdeurtje naar allerlei advertenties of adverteerders gaat. En zo is het ook met je eigen gegevens natuurlijk. Dus eigenaarschap is heel belangrijk. Autonomie, zeker als organisatie. Dus ze proberen heel erg jou vast te houden in een omgeving. En als jij als organisatie misschien over 10 of eerder over 5 jaar zegt van, oh, ik wil ergens anders naartoe verhuizen. Ik wil ander soort tooling, heb ik nodig om goed efficiënt te kunnen werken. Dan kost het heel veel tijd, energie en geld om te verhuizen uit die systemen. En dus dat is ook autonomie hebben over je digitale werkplek eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk waar het werk bij het gebruiken van privacyvriendelijke software misschien aan de voorkant zit, zit het werk bij die andere software aan de achterkant en kost het je gewoon heel veel tijd en moeite om daar van weg te gaan.
Ja, absoluut. Ja, inderdaad. En heb je eigenlijk geen idee wat er aan de achterkant gebeurt? En hebben we genoeg voorbeelden gezien dat we die bedrijven op hun mooie blauwe ogen niet kunnen geloven?
Ja, en zijn er nog meer voordelen?
Het kan ook economisch voordelig zijn. Er zijn veel open source tools die goedkoper of zelfs gratis zijn ten opzichte van een niet open source alternatief.
Hey, en je zegt net al, er zijn tal van voorbeelden die aangeven dat we ze niet op hun googly eyes moeten geloven. Mm-hmm. Wat kan er misgaan als je geen privacyvriendelijke tools gebruikt? Heb je daar wat voorbeelden van?
Wat er mis kan gaan is uiteraard dat je de gegevens van jezelf en van anderen heen stuurt naar plekken waarvan je geen idee hebt. Maar dat er ook dus inderdaad, dat je misschien bijdraagt aan dingen waar je niet aan bij wil dragen. Dus stel je voor, je zit in de creatieve industrie en je gebruikt Adobe software om een poster te maken of wat dan ook. En dat wordt gebruikt om een AI te trainen. En daar vervolgens jouw baan misschien minder populair wordt of minder gevraagd wordt. Dan is dat zeker heel kwalijk.
Ja, en creatieve industrie is natuurlijk een voorbeeld dat heel vaak gebruikt wordt. Omdat dat, ook heel veel met copyright en dergelijke te maken heeft. Als ik een Google Doc gebruik voor mijn scripts, voor mijn voorstellingen. En daarmee wordt een AI getraind. Dat is natuurlijk een beetje zonde van mijn werk. Maar ik kan me voorstellen dat ook voor andere sectoren geldt. Dus dat een boekhouder ook een deel van zijn kennis weggeeft als die daarmee een AI traint. Of dat het ook heel kwalijk is als daar medische gegevens in komen waarmee AI's getraind worden. Dus het is denk ik ook wel goed om het breder te zien dan alleen die creatieve sector die weggeëaid wordt.
Ja, zeker. Het zijn alle industrie of alle sectoren is het even kwalijk. Maar die creatieve industrie spreekt heel erg tot de verbeelding en is misschien ook nu heel actueel. Maar
nee, je noemt bijvoorbeeld Adobe voor vormgeving, maar die hebben ook een hele audio tak. Bijvoorbeeld het programma Audition, waar veel audiomakers in werken. Wij maken de podcast bijvoorbeeld een Reaper. Mm-hmm. Die heeft dan weer deels open source onderdelen. Is niet helemaal open source. Maar is bijvoorbeeld wel een programma wat gewoon offline te gebruiken is. Waar je niet altijd een internetverbinding voor nodig hebt. Waar je niet altijd in hun online omgeving moet werken. Of het in hun cloud opslaat.
Precies.
Dus je kan ook kijken naar, zijn er delen van de toepassingen die ik gebruik die ik wel ergens anders kan plaatsen in plaats van bijvoorbeeld bij Adobe?
Ja, zeker. Ja.
Want als dit allemaal zo is, dus stel Google Docs, je zet er allemaal informatie in, dat wordt gebruikt om AI's te trainen of in ieder geval wordt die data gebruikt om misschien wel advertenties aan te bieden of bepaalde advertenties te verbeteren of andere diensten te verbeteren. Waarom zijn er dan alsnog enorm grote bedrijven die alleen maar werken bijvoorbeeld in Google Docs? Is dat dan, zijn ze dan niet bewust van de risico's? Of is dat een andere manier? Ja. Is het heel handig? Of betalen ze ervoor dat niet gebruikt wordt?
Ik denk enerzijds is het echt wat mensen gewend zijn mee te werken. En ik denk dat die gebruiksvriendelijkheid, wat natuurlijk niet per se alleen niet zegt over de tool, maar ook gewoon wat mensen gewend zijn om in te werken, dat een heel groot aspect is. Dat het kost dus en heel weinig effort om die tools te gaan gebruiken. 2 klikken en je bent voor je hele organisatie voorzien van mail, van docs, van spreadsheets. Het communiceert met elkaar. En het is ook nog een programma dat mensen gewend zijn om in te werken. Dus je medewerkers die kunnen er effectief in werken. En hebben er geen frustraties bij. Dus ik denk dat dat allemaal bijdraagt aan waarom organisaties, ook hele grote organisaties, ervoor kiezen. Of dat ontwetendheid is, dat weegt blijkbaar zwaarder dan dat ze zeggen van, oh, we vinden het heel belangrijk dat de data, de informatie die we in die programma's verwerken, dat bij ons blijft en dat wij eigenaarschap hebben daarover.
Ja, en wel, de andere aflevering in deze serie, die gaat over de AVG. En dan hebben we het gehad over het maken van een verwerkingsregister. Dus welke gegevens worden allemaal verwerkt op welke manier. Maar op het moment dat je natuurlijk werkt in software van bijvoorbeeld een Google of Office, en dat wordt vervolgens gebruikt voor het trainen van AI, heb je daar ook nog wel een extra stukje uit te leggen misschien?
Ja, dat zou ik persoonlijk zelf niet zo weten, maar dat heb je zeker, dat dan Google is dan ook een van die verwerkers.
Ja.
Hey, en bij Bits of Freedom, wij proberen zoveel mogelijk privacyvriendelijke tools te gebruiken. Toch een beetje de practice what you preach benadering.
Zeker.
Hoe maken wij een selectie in deze tools? Waar letten wij op als we een nieuwe tool gaan gebruiken?
Ja. Ja, wij draaien bijna al onze tooling op onze eigen servers. Dus naast dat je een privacyvriendelijke tool kan hebben, zijn er ook heel veel van die open source tools dat je ze zelf kan hosten, zelf kan draaien op je server. Dan ben je niet afhankelijk van iemands anders server, zoals die van Google of van iemand anders. Dus dat is stap 1. Het moet zelf de hosten zijn. Dat zijn niet alle programma's. En kijken naar gebruiksvriendelijkheid. Dus is de tool up-to-date met wat mensen nu gewend zijn qua user interface, qua hoe we werken. En dan laat de tool uitbreidingsdingen toe. Kan je bijvoorbeeld, als we een mailprogramma of een projectmanagement softwareprogramma hebben, is dat aan te sluiten op Mattermost, waarmee we chatten. Of dat soort dingen.
Ja, precies. Hey, en wij doen dat al jaren. En er zijn ook wel verschillende programma's en tools langsgekomen waarin we gewerkt hebben. Moet ook zeggen, ik werk nou zelf 8 jaar bij Bits of Freedom. Het gebruiksgemak is wel toegenomen van die tools. Want ze hebben van oudsher toch ook wel een beetje het imago van houd je touwtje, loopt vaak vast, ziet er niet uit.
Zeker, ja. Dus omdat voorheen veel van die open source tooling gemaakt werd door techies en mensen die een sterke technologische achtergrond hebben, was het vaak minder gebruiksvriendelijk dan een Google Docs of inderdaad. Ja, en dat afgelopen paar jaar zie je daar echt een heel erg een ommekeer in en zie je dat het daar heel hard aan wordt gewerkt.
Ja, want ik denk dat dat voor veel ondernemers ook wel een drempel kan zijn om er aandacht voor te hebben. Dus om te zeggen, ik ga iets op mijn eigen server draaien of ik ga mijn personeel blootstellen aan een ander soort software. Ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld 1 jaar of 8 geleden, als ik dan iets wilde veranderen, werd er gezegd, ja, moet je even dit en dit commando typen in de terminal? Ja, weet ik veel. Zeg maar daarom vond ik het heel lastig om met die software te werken. Terwijl nu, natuurlijk loopt het nog steeds wel eens verkeerd. Maar nu kan ik in principe gewoon een programma openen en daarin werken. Zoals dat ook op een MacBook zou kunnen.
Ja, nee, klopt. Daar zijn echt heel veel stappen in genomen. En zou ik zelfs willen zeggen dat open source de nieuwe norm aan het worden is voor heel veel softwarebedrijven. Dus daar zie je ook daar heel erg een ommekeer in. Dat niet alleen open source iets niche is, maar dat het breed wordt gedeeld dat dit de manier is om software te maken. En inderdaad zie je dat tools veel gebruiksvriendelijker worden en niet alleen maar worden gebruikt door nerds zoals bij Bits of Freedom.
Ja, ik denk dat we in onze show notes nog wel even een lijstje kunnen maken van aantal tools die wij misschien ook gebruiken en waar we ook met veel tevreden. Ja. Ik denk aan bijvoorbeeld inderdaad Mattermost, wat eigenlijk een open source versie is van Slack.
Nextcloud, open source versie van Google Drive.
Precies. En eigenlijk dat die echt wel heel erg gewoon goed werken met ook heel veel gebruiksgemak.
Ja.
Ja, en jij hebt er natuurlijk veel tijd en aandacht in gestopt om die tools eerst te selecteren. Hoe implementeer je dat vervolgens op de werkvloer? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen het ook daadwerkelijk gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
Ja, dus de implementatieronde is, maken we een klein groepje van collega's die het leuk vinden om een nieuwe tool te gaan proberen. Dus stel, we hadden een tijdje geleden voor een projectmanagement software. Ja, daar zochten we een oplossing voor, een nieuwe tool. Een klein groepje samengesteld en een testronde om die tool te installeren. En dan aan dat groepje vragen, ga je hier binnen nepwerken voor een aantal weken en geef feedback. Zo hebben we denk ik 2 of 3 tools gehad. Totdat we dan eindigden bij een tool die inderdaad voldeed aan wat iedereen verwachtte en wilde van de tool. Dus dat testen is heel belangrijk, want soms lijkt iets heel mooi van de voorkant en lijkt het al je problemen op te lossen. En dan ga je het werken en dan denk je van nee, dit is te weinig of het doet juist te veel. En daarnaast documentatie. Dus stel, we hebben een tool die misschien iets meer uitleg vergt. Niet vanwege gebruiksvriendelijkheid, maar gewoon een nieuwe tool is altijd even wennen. Dan schrijven we er een stukje van in ons handboek. Die elke collega kan opzoeken van, oh, hoe moet ik dit hier doen? Hoe moet ik hierin werken? Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste stappen voor implementatie.
Ja.
En misschien nog daarboven hangt dan dat we dus dit gesprek met iedereen gezamenlijk voeren van, oké, ik ben wel een tool aan het zoeken, maar ik ben continu aan het vragen van, oké, wat is er nodig?
Ja, waar heb je behoefte aan? Ja.
En het is natuurlijk bij ons ook wel zo. Kijk, wij zijn bij Bits of Freedom er altijd wel behoorlijk van bewust. Maar als je natuurlijk gaat vertellen aan je collega's van, goh, wat voor data wordt er allemaal verzameld? Hoe wordt dat gebruikt? Wat zijn we eigenlijk heel de dag als we aan het werk zijn? Hoe zijn we eigenlijk ons eigen werk aan het delen met de Big Tech?
Mm-hmm.
Dat dan ook een stuk bewustwording komt van, oké, maar ja, dat is eigenlijk niet oké. Kunnen we dat niet op een alternatieve manier oplossen?
Ja.
En ik denk dat, kijk, wij doen dat, proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te doen. En soms lukt het ook niet, toch?
Ja, nee, klopt. Er zijn bepaalde use cases, dus bepaalde tools die heel moeilijk open source of te vinden zijn. Of dat je denkt, er zijn wel tools, maar die voldoen gewoon niet aan wat we verwachten van de tool. En dan dat het alleen maar meer werk kost om het via die tool te doen dan zonder een tool.
Ja, heb je een voorbeeld van wat bijvoorbeeld een hele lastige tool voor ons nu is om te vervangen?
Voor ons is gewoon, maar ik denk voor heel veel, Adobe.
Dat is een vormgevingspakket.
Ja. Dus zowel Figma is nu ook van hun.
Mm-hmm.
En of Photoshop. Dat zijn, en je ziet dat Adobe gewoon die heeft echt een monopolie op de hele vormgeefsector. Ja. Dat zou ook zeker mijn eerste praktische tip zijn, is ga eens naar Alternative 2, dus Alternative op z'n Engels 2.net.
Mm-hmm. Website.
Zet in de show notes.
Ja. Thanks. Website. En daar staan eigenlijk, nou ja, bijna elke software die je kan verzinnen staat erop. Zoek de software die je gebruikt op en scroll naar beneden. Dan zie je alle alternatieven voor die software. Als je dan filtert op open source, dan zie je meteen van, oh, voor Photoshop heb je GIMP bijvoorbeeld. Of voor Google Drive heb je Nextcloud. En dat is super fijn om te zien welke open source alternatieven zijn er. In ieder geval bekend. En dan kan je eens kijken van, ziet dat er interessant uit? Hoeveel, wat zou dat betekenen om er daar naartoe over te stappen?
Ja, en ik denk dat hierin ook weer geldt, je doet zo goed als je kan, zeg mm-hmm. maar. Dus ook al stap je voor 3 tools over naar een privacyvriendelijk alternatief.
Ja.
En moet je ervoor kiezen, vanwege hoe je bedrijf voert, dat andere toepassingen nog op andere tools zitten.
Ja.
Dat zijn natuurlijk al hele goede stappen.
Absoluut. En ook zeker omdat je staat ook als bedrijf zeker niet in je eentje. Als je in een sector zit waar de bepaalde normen dicteren dat in een bepaald format gegoten moet worden, kan jij wel in je eentje in een ander format gaan zitten. Maar zo werkt het niet. Net als dat je nu nog niet in je eentje in een Telegram of Signal kan gaan zitten, als al je vrienden en kennissen in WhatsApp zitten. En dat is natuurlijk met dit niet anders. Je kan als organisatie in een sector als enige iets anders gaan doen. Dat kan problemen opleveren, dus daar ben je ook afhankelijk van.
Ja, en het klein beginnen ook inderdaad. Zelfs al ben je bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemer. Je kan al zeggen van, hey, ik gooi Office de deur uit en ik gebruik LibreOffice. Dat werkt vrijwel hetzelfde en is open source. Ja. Maar is ook nog eens een keer voordeliger dan de Office Suite gebruiken.
Ja.
Dus er zijn ook misschien wel op andere manieren wel voordelen aan te behalen.
Zeker, en dat is hetzelfde voor dus Google Docs. Als je naar Nextcloud kijkt, dan heb je daar ook weer een Office Suite op, die dan inderdaad, afgezien van wat je betaalt misschien om Nextcloud te hosten, ook niks kost.
Ja.
Dus heel praktisch. Stel, je bent een ondernemer die nu naar deze podcast aan het luisteren is en denkt, nou, eigenlijk wil ik dit wel aangaan. Eerste stap is volgens mij, nou ja, bij jou is de bewustwording dan al gaande.
Mm-hmm.
Als je personeel hebt, is het praten over wat het eigenlijk betekent dat jullie dingen van Big Tech gebruiken.
Ja.
En inventariseren wat de wensen zijn. Dus wat is eigenlijk de tooling die je gebruikt,
precies,
die je nodig hebt.
Ja, en waar moet het aan kunnen voldoen?
Ja.
En dan kan je dus op die website makkelijk alternatieven vinden voor wat je al gebruikt.
Mm-hmm.
En nou ja, wij hosten dus alles zelf. Dus wij doen zelf systeembeheer voor een deel. Dat kost veel tijd. Dat gaat niet elk bedrijf wil dat doen of gaat dat doen.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook veel hostingbedrijven en platformen waar je een soort Google pakket kan aannemen, maar dan privacyvriendelijk en open source. Dus ook daarnaar zoeken scheelt heel veel tijd om het zelf uit te gaan vogelen en kan je het gewoon zo'n heel pakket afnemen.
Precies, dus dan hoeft niet elke ondernemer zelf een server te hebben staan waar alles op draait. Precies. Wat toch ook weer een hele andere verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Ja.
Maar parkeer je het toch ergens anders, maar op een privacyvriendelijke manier.
Op een privacyvriendelijke manier. En dat zijn ook vaak partijen die ook gewoon in Nederland zitten, zijn te bellen en bereikbaar zonder moeilijke formulieren. Ja, dus daar kan je gewoon diensten afnemen van, ik wil, ja, inderdaad.
Ja, en misschien goed om het ook af en toe te herhalen. Want ik bedoel, wat jij al zei toen je hier kwam werken, was mm-hmm. het toch een beetje anders. En inmiddels zijn er een heleboel dingen die gewoon hartstikke goed werken.
Ja.
Dat er ook veel ontwikkeling is. Zeker omdat je zegt dat open source de toekomst is.
Ja zeker. Dat is echt een verandering die je nu ziet. Dat zelfs Microsoft, Google en Meta ook alles open source beginnen te gooien. Omdat dat, ja, voor minder accepteert men het vaak niet. Wat, again, niet betekent dat hun tools ineens privacyvriendelijk zijn.
Nee.
Maar daar zie je heel erg een ommekeer. En wat het fijne daarvan is dat open source tools veel meer tractie krijgen en veel meer feedback van gebruikers en daardoor gebruiksvriendelijker worden.
Hoi, ik ben Randal Pelen en ik werk achter de schermen mee aan de Bits of Freedom podcast. En dat geeft me een uniek inkijkje in dit gezellige team. En weet je wat mij opvalt? Ze doen altijd eerst zelf wat juist is, lang voordat ze gaan wijzen met het vingertje. Ze beginnen eerst bij zichzelf, zelfs als dat lastig is. Met een divers team, oog voor privacy en eerlijke vergoedingen zetten ze een standaard neer waar veel organisaties iets van zouden kunnen leren. Maar daar is ook geld voor nodig. Daarom ben ik dankbaar voor de donateurs die dit mogelijk maken. Wil je Bits of Freedom ook steunen? Ga naar bitsoffreedom.nl en klik op doneer.
En dan nu, wat verder ter tafel komt, oftewel WVTTK. Dit keer een leuke vraag van een van onze luisteraars. Chen uit Amsterdam vraagt, welke privacyvriendelijke alternatieven zijn er voor populaire tools zoals Google Analytics en Zoom?
Ja, dankjewel voor je vraag, Chen. Voor Google Analytics gebruiken wij bijvoorbeeld Matomo. Dat is een open source alternatief dat je ook nog eens op je eigen server kunt hosten. En nou, zoals je net gehoord hebt van Martijn, dat doen we dus ook. Dit zorgt ervoor dat je volledige controle hebt over je eigen data. En ook voor Zoom zijn er alternatieven. Wij gebruiken bijvoorbeeld Jitsi Meet, maar ook Whereby is een alternatief. Dit zijn programma's die minder data verzamelen, je meer privacy bieden. Maar het blijft belangrijk om het privacybeleid van deze tools te bekijken. Omdat het ook kan dat ze bijvoorbeeld worden gehost op een derde partij die weer op een andere manier met die gegevens omgaat. Dus altijd kijken naar hoe ze privacybeleid hebben ingericht voordat je deze tools gaat implementeren en gebruiken. Maar je zit dus niet vast aan Zoom. Je zit niet vast aan Google Analytics. Ze zijn echt alternatieven.
Heb jij nou ook een vraag over je onderneming? Schroom dan niet en mail Nico op nico@bitsoffreedom.nl. En wie weet behandelen we je vraag in de podcast of op onze website. Nog iets voor de rondvraag? Nee? Dan was dit het voor vandaag. We hopen dat je nieuwe inzichten hebt opgedaan die je meteen kunt toepassen op de werkvloer. Vergeet niet om ook onze volgende afleveringen te beluisteren, waarin we verder ingaan op andere belangrijke digitale aspecten van het ondernemerschap. Oh, Nico, je wilde nog wat zeggen.
Ja, Martijn, ik hoorde laatst dat een collega developer van je, dat hij een beetje in de financiële problemen zat.
Oh?
Ja, ze had er cash verwijderd.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.